Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. We zijn heel blij om vandaag zuster Mieke en zuster Nora van de zusters van Sint-Jozef te mogen ontvangen in deze Sint-Jozef maand, maar ook in dit Sint-Jozef jaar. Zuster Mieke en zuster Nora, hartelijk welkom. Dank jullie wel voor jullie komst. Jullie zijn beide afkomstig van het klooster in Münsterbilze, van de zusters van Sint-Jozef.
Ja.
En zouden jullie zelf even willen voorstellen aan onze luisteraars? Zuster Nora.
Ik ben Nora Verhaert, zuster van Sint-Jozef en woonachtig te Münsterbilze. Ik ben geboren te Antwerpen op 7 maart 1954 en ik heb 2 broers. Ik heb na 40 jaar gewerkt in het medisch centrum Sint-Jozef te Münsterbilze en ben intussen 2 jaar met pensioen.
En zuster Mieke, hoe lang bent u al bij de congregatie?
Ik ben al bijna 50 jaar in de congregatie. Ik kom uit een gezin van 5. 2 broers en 3 zussen. Ik ben ingetreden in 1970. En ik heb 30 jaar gewerkt in het bejaardentehuis in Raccourt. En voor het moment ben ik verantwoordelijk voor de Belgische zusters in Münsterbilze.
Ja, want verantwoordelijke voor de Belgische zusters. Het gaat eigenlijk om een Franse congregatie. We zullen straks uitgebreider spreken over de geschiedenis en hoe dan jullie congregatie ook in België is terechtgekomen. Ik zou eigenlijk nog willen vragen, omdat dit toch een programma is met altijd een belangrijke luik aan getuigenis. Hoe hebben jullie beiden geweten dat jullie religieuze wilden worden en dan meer bepaald bij de zusters van Sint-Jozef?
Eigenlijk vanuit een dienstbaarheid, hulpvaardigheid die ik thuis altijd heb ervaren. Aandacht hebben, eerlijk zijn, waarachtig, bidden, dankbaarheid. Dat waren echt kernwoorden die me niet meer loslieten. En ook omdat, ik zou zeggen, het Clarisseklooster, dat kort bij ons was, dat klokje klepte altijd. En dat heeft mij wel goesting doen krijgen om, om binnen te gaan, eigenlijk. En ik wil ook zeggen, zo vanuit mijn ouders uit zo. Dus wij gingen iedere zondag naar de mis, heb ik getrouwd. En mijn pa die was lector. En mijn 2 broers misdienaar en ikzelf en de oudste broer waren in het zangkoor. En ma kwam gewoon mee naar de mis. We zijn ook altijd bij de Clarisse naar de mis geweest. En uiteindelijk, ik heb dan op een heel rare manier de zusters van Sint-Jozef gevonden. Dus na het middelbaar was de gewoonte dat we dan Frans zouden leren in Frankrijk. En ik was op zoek naar een gezin in Frankrijk, maar dat lukte niet. En dan kreeg ik de raad om eens te horen bij de zusters van Sint-Jozef, want dat was een Franse congregatie. En die woonde in mijn eigen parochie, maar een kwartiertje te voet. Ik had nooit van hen gehoord. En ik ben er naartoe gegaan en zij hebben contact opgenomen met Clermont-Ferrand, ons moederklooster toen. En zo ben ik bij de zusters terechtgekomen. En eigenlijk, het was om mijn Frans te leren, maar er waren ook zusters van België daar, dus het was vooral Nederlands. Maar daar is het wel beginnen sluimeren zo. Ja. En dan heb ik nog 2 jaar verder gedaan. En dan ben ik uiteindelijk bij de zusters van Sint-Jozef gaan werken in het rusthuis.
Ja.
Zo is het eigenlijk gegroeid.
En u bent gaan werken in het rusthuis, maar dat was nog niet het moment dat u bent binnengegaan.
Nee, daar heb ik 1 jaar gewerkt en dan het jaar erop ben ik binnengegaan.
Ja. Ja, intussen ook alweer een hele tijd. En ja. Zuster Mieke, hoe bent u bij de zusters terechtgekomen? Wat sprak u aan?
Ik wilde mij eigenlijk niet binden aan één iemand. Voor mij was mijn gegeven zijn, mijn dienstbaarheid voor velen. Mm-hmm. Maar hoe, op dat moment wist ik dat ook niet. Maar als je dat nu van nu bekijkt, dan heeft het zo moeten zijn, want Münsterbeelden kende ik helemaal niet, dat ik daar ben terechtgekomen met voor te studeren. En van daaruit ben ik dan ook binnengegaan.
Ja.
En daar, inderdaad, daar wist ik direct dus bij die psychiatrische patiënten dat het daar mijn dienstbaarheid kon waarmaken.
Ja, want is dat het belangrijkste apostolaat van de zusters van Sint-Josef? Zorg voor psychisch zieken?
Toch, ja. Allee, hier in België toch wel, denk ik. Maar onderwijs was ook heel belangrijk, hè, want er was ook heel grote vraag naar.
Ja.
Maar wat we nu nog over hebben eigenlijk, dat is vooral psychiatrie.
Ja.
Maar ja, de zusters zijn er nu ook niet meer, hè, want we zijn allemaal met pensioen. Hè, maar ik bedoel, maar dat is eigenlijk toch de grootste dingen in België, heb ik de indruk.
Ja, en jullie beiden hebben altijd, of voor het grootste deel in de zorg voor mensen met een psychische stoornis of ziekte gestaan. Ja.
Ja, ik heb meer bij de bejaarden. Ik heb een tijdje gewerkt in Münsterbeelden, maar door mijn noviciaat enzovoort enzovoort. Dus ben ik bij bejaarden heb ik 30 jaar gewerkt.
Ja, ja. En de zusters van Sint-Josef zelf, de naam Sint-Josef, bij jullie keuze voor de congregatie, zat Sint-Josef daar al voor iets tussen of hebben jullie hem meer door de congregatie leren kennen?
Goh.
Nee, Sint-Josef zat toen er nog niet tussen.
Nee.
Zelfs niet dat het een Franse congregatie was.
Mm-hmm.
Dat groeit.
Ja.
Dat groeit. En daar kom je dus ook heel stilletjes aan beter en beter bij in. Ja.
Okay. Nu, als ik ging werken in het rusthuis, was er iemand en die zei dus, eigenlijk de verantwoordelijke van het rusthuis, en die zei, ik heb altijd een klein beeldje van Sint-Josef in mijn zak zitten. En ik tel altijd op Sint-Josef. En dat heeft dan toch wel iets gedaan bij mij. Ook omdat ik zeg, hoe ben ik nu eigenlijk daar terechtgekomen? En misschien ook goed om weten, zo vroeger. Ik had altijd een beeld. Dus ik had altijd gedroomd van bij de zusters binnen te gaan. Maar ik kende alleen maar het slot van de zusters Clarisse. En ik had altijd een beeld zo. Zusters, dat zijn meisjes die in het onderwijs staan. En onderwijs, dat lag me niet. Allee, ik bedoel, om voor een klas te staan, dat ze me helemaal niet liggen. En verpleging, ja, dat... zo 7 nachten doen, dat was in de tijd nog zo. Dat was een voorwaarde, dat je 7 nachten moest kunnen doen. En dat zou nooit niet gelukt hebben. Dus voor mij was dan de kous af, hè,
mm-hmm.
Omdat ik niet beter wist. En toen heb ik in één keer gezien, zo die eenvoud, als ik in het rusthuis werd, de eenvoud van de zusters. En ook zo het gewoon zijn, dus... Ik kreeg toen, als ik er werkte, kreeg ik zo de indruk van, je moet niet alleen in het onderwijs staan of in de verpleging. En dan, ja, dat is dan ook zo gaanderweg gegroeid. Hè. Dus met ontmoetingsdagen en zo, met jonge mensen, dat ik dat dan toch heb ontdekt. Zo.
Ja. Ja, we gaan er graag tussenuit voor een eerste stukje muziek. En dan zullen we het dadelijk wat algemener hebben over de ontstaansgeschiedenis van de congregatie en ook hoe de Franse congregatie dan in België is terechtgekomen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Nora en zuster Mieke van de Zusters van Sint-Jozef. En zij komen uit het klooster in Münster-Bilze, dat in 2020 haar 125-jarig jubileum vierde. Maar die feestelijkheden zijn helaas door corona in het water gevallen. We zullen straks misschien ook wel wat spreken over dat jubileum. En jullie hebben wel wat voorzien voor dit jaar. Maar nu zouden we het misschien kunnen hebben over de geschiedenis van de congregatie in het algemeen. Want 125 jaar in Münster-Bilze, maar de congregatie is eigenlijk al veel ouder, hè? Zuster Nora, kan u wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis?
Ik wil eigenlijk iets zeggen rond de toestand rond de jaren 1600... Om goed de betekenis te begrijpen van dat wat de stichting van de Zusters van Sint-Jozef betekende, is het goed om te weten hoe de maatschappij er in die tijd uitzag in West-Europa. Het was eigenlijk een mannenbastion, waar de vrouw slechts ondergeschikt was. Een vrouw kwam alleen op straat in gezelschap van haar vader of broer of echtgenoot. Nooit alleen, want een vrouw die alleen op straat kwam, die werd beschouwd als iemand van lager allooi, een publieke vrouw. Enkel weduwvrouwen mochten alleen op straat gaan. Zij hadden dan ook een speciale klederdracht, zwart kleed en zwarte sluier en een halsdoek. Zij waren dus herkenbaar als weduwe en werden door de publieke opinie op die manier geduld op straat. En wat de kloosters betreft, er waren alleen maar slotkloosters. Een meisje dat wilde binnengaan, was dus genoodzaakt om in een slotklooster te treden. Sint Franciscus van Sales, bisschop van het toenmalige Genève, probeerde wel een orde op te richten van zusters die zieken mochten verzorgen. Maar hij werd door de kerk op de vingers getikt en hij moest zijn zusters slotzuster laten worden. En dan wil ik iets zeggen over de stichting van de zusters. De zusters van Sint-Jozef die zijn gesticht door een jezuïet, pater Jean-Pierre Médaille, Fransman en geboren in Carcassonne. Hij was predikant en trok overal rond om het woord te verkondigen. Tijdens zijn reizen zag hij de heel grote nood bij de mensen. En er was niemand die zich noodlijdende aantrok. Zoals wezen, zieken, gevangenen, kinderen zonder onderwijs. En hij verzamelde rond zich enkele godvruchtige vrouwen en meisjes om dat apostolaatswerk te doen. Maar hoe? Een vrouw mocht niet alleen op straat komen. Jean-Pierre Médaille vond heel snel een oplossing. En hij gaf zijn eerste zusters de kleding van de weduwe uit die tijd. En zo konden zij ongestoord op de straat komen, zonder opvallen. Zo gingen zij zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, haalden kinderen bijeen en gaven onderwijs. En ze gaven wezen onderdak en zorgden voor hen. Hun tijd verdeelden zij tussen gebed en werk. En die zusters woonden toen in huizen tussen de mensen. Kleine huizen voor enkele zusters. Of anders grotere huizen waar zij onderwijs gaven en wezen opnamen. Eenheid met God en eenheid met de mensen, dat was hun woord. Hun stichter Pater Medaille zegde: uw huizen moeten zijn tussen de mensen, als tabernakels in de kerk, waar iedereen, rijk of arm, zonder onderscheid van stand, ras of huidskleur, vrij kan binnenkomen met al zijn noden. En al vrij snel ontstonden meerdere van die kleine kloostertjes en de nieuwe orde breidde zich stadig uit. De bisschoppen van andere bisdommen die zagen dat en vroegen aan de zusters om ook in hun bisdom te komen. En het onderwijs dat zij gaven bestond niet uit theorie, maar was gericht op integratie binnen de maatschappij. En op hun programma stond dan spinnen, kantklossen, weven, naaien, breien. Zodoende kenden zij een beroep en konden zij zich een plaats verwerven binnen de maatschappij. Toen men eenmaal gezien had hoeveel goeds er gebeurde door de nieuwe zusters, kregen zij ook toelating om geloften af te leggen voor de kerk en werden zij definitief als zusterorde erkend. En dit gebeurde in het jaar 1650 op 15 oktober in Le Puy-en-Velay, midden Frankrijk. De orde breidde zich vlug uit in de jaren die volgden. En in 1723 ontstond de gemeenschap in Clermont-Ferrand, dus ons vroegere moederklooster, zal ik maar zeggen, met als doel opvang voor meisjes uit de prostitutie.
En u zei, ze kregen het habit van de weduwe. In het begin, toen de jezuïet Jean-Pierre Medaille de vrouwen bij elkaar bracht. En is dat habit hetzelfde gebleven vanaf de erkenning, de kerkelijke erkenning? Hoe zag het eruit in het begin?
Dat was dus, daar zit je het eigenlijk op die foto. Dat was eigenlijk een zwart kleed en een zwarte sluier. En dan zo een witte gemp, zo hadden ze. Maar ik denk dat dat eigenlijk nog later is gekomen, heel in het begin. Want ik weet dat de stichter had gezegd, geen kloosters ervan maken. Grote kloosters, dat wilde hij niet. Want hij wilde echt dat de mensen tussen de zusters tussen de mensen gingen wonen. In dan die, wat ik er juist gezegd heb. Zo. Mm-hmm. Maar dan toch zijn er altijd mensen die een beetje anders doen. En er is toch weer een ding, ergens in een van die kloosters is dan toch weer zo het religieuze leven binnengeslopen. Zo meer van een slotklooster dan wel van... Maar dat is er dan uitgegaan. En misschien is ook goed om te weten dat heel in het begin dat daar ook al meisjes bij waren die niet echt het kloosterleven de zuster dat kende, maar die geen gelofte deden. Of maar één gelofte. Ik weet niet juist, maar agrégés noemden ze dat dan. Hè. Dus dat was toen in die tijd, was dat er ook al. Mm-hmm. En dat is dan weggeëpt omdat het echte kloosters werden. En dat is weer teruggekomen onder een andere vorm voor het moment. Dus.
Ja. Maar zuster, als ik het goed begrijp, zoals u ook de context een beetje schetst van die periode. Ja. De zusters van Sint-Josef waren dus eigenlijk een van de eerste apostolische congregaties in de geschiedenis eigenlijk van de kerk. Ja. Ja. En waren er bij de zusters van Sint-Josef ook belangrijke pijlers van de spiritualiteit? Waarom de zusters van Sint-Josef bijvoorbeeld?
Zuster van Sint-Josef. Ik weet eigenlijk niet goed. Ik vermoed dat het is dat Theresia van Avila, die heeft wel heel hard Sint-Josef gepromoot. Maar ik durf niet met zekerheid zeggen dat het daardoor komt. Wat ik wel weet, dat is dat in Frankrijk heel veel instellingen en zo de naam Jozef dragen.
Mm-hmm. Ja.
En dat in 1870 werd hij universele beschermheer van de kerk. Hè. Dus, maar toen bestond het natuurlijk al lang bij ons. Mm-hmm. Maar ik weet er geen heel echte...
Misschien gewoon ook een persoonlijke devotie van de
dat
stichter.
Dat kan, hè. Ja. Maar ik weet wel, Theresia van Avila die had een heel grote devotie voor Sint-Jozef en die heeft dat mee verspreid. En ik denk dat die zo wat in die periode leefde ook.
Ja. En ja, waren er nog andere? Dus u heeft al verteld over het apostolaat, de zorg voor de zieken, de hulpbehoevende, ja, ook ja, onderwijs.
Ja.
Ja, wat de spiritualiteit betreft, waren er nog bepaalde belangrijke pijlers? Of zijn die er nog altijd dezelfde?
Ja. Ik denk, ik wil eigenlijk nog even iets zeggen over de revolutie. En dan kan ik misschien doorgaan naar...
Ja, want de Franse Revolutie hebben de zusters ook meegemaakt. Ja.
De Franse Revolutie die barstte dus los. En dat werd een heel moeilijke tijd voor de zusters. Hè. Want zij moesten zich verbergen. Dus zij mochten niet meer gezien worden. En ze werden zelfs opgepakt en in de gevangenis geworpen. Hè. En sommige van hen hebben hun religieus zijn echt moeten bekopen met de dood. Hè. Dus het schavot... En, ja, ja. Maar ook de Franse Revolutie, er kwam ook een einde aan. En dan eigenlijk zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen toen Napoleon een decreet uitvaardigde. Want die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de congregatie... Dus Frankrijk is een beetje verdeeld geworden. Allee, ik zeg departement, maar dat had wel een andere naam in die tijd. Hè. En hij wilde dat per streek eigenlijk één centraal huis was. Dus de stichting is gebeurd in Le Puy en dat heeft zich uitgezwermd over heel Frankrijk eigenlijk. En dat moesten allemaal aparte kloosters worden, verstaat je? Dus er was wel... Ze moesten hun eigen weg gaan. Zo had je de congregatie van Sint-Jozef van Le Puy, Bourg, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand en nog een heel deel meer. Maar iedere congregatie zou haar eigen weg gaan... Autonoom, maar toch met altijd diezelfde bezinningen. En in feite, dus het vuur is eigenlijk nooit gedoofd bij de zusters. Ondanks heel die oorlogen die er in Frankrijk geweest zijn, want er zijn veel godsdienstoorlogen geweest. Hè. En dat zegt nu nog een zuster tegen me, van kijk, wij zijn misschien nog altijd zo vurig, omdat wij in Frankrijk... En heel dingen, altijd oorlog, protestanten en christenen. Maar daar ga ik nu niet verder over uitweiden. Maar dat ligt misschien wel mee aan de basis. Hè? Ja. En als ene keer die revolutie voorbij was, dan begon weer opnieuw het gemeenschapsleven. En terug kwam er een heel grote uitbreiding. En er was volle bloei. Steeds meer jonge meisjes die voelden zich aangetrokken tot dit kloosterleven. En zo kon men hoe langer hoe meer caritatieve werken doen. Een toevluchtshuis voor meisjes uit de prostitutie, werkplaatsen voor beroepsopleiding, opvangtehuizen voor dames en dan een pensionaat voor meisjes van goede klasse. En dat laatste, dat was misschien een beetje contradictorisch en naar het apostolaat toe, maar dat was een noodzaak, want daar betaalden ze ook, hè. En die financiën konden dan dienen om hun andere caritatieve werken te doen, want dat was allemaal gratis. Hè. En dat is eigenlijk, ja, zo zijn we eigenlijk in België terechtgekomen. Hè.
Dus ja, op een bepaald moment is dat initiatief van Frankrijk uitgekomen om ook naar België te trekken.
Ja, dat was eigenlijk ook een noodzaak. Dus eigenlijk, Gods wegen die zijn wonderbaar, als je dat zo bekijkt, hè. Want uit het kwade weet God altijd het goede te trekken. Hè. En op laatst van de jaren 1800, zo rond 1890, kwam er in Frankrijk een anticlericale regering. En sommige kloosterorden die werden compleet verboden. En ook de zusters van Sint-Jozef kregen het in die periode heel moeilijk. Hè. En een pater die soms in België kwam, die vernam dat in Münsterbilze een oude abdij te koop stond. De pastoor van Münsterbilze die wilde heel graag zusters hebben voor onderwijs. En de dokter van Münsterbilze, dat was een psychiater, die werkte in Sint-Truiden in de psychiatrie, die wilde heel graag een psychiatrisch ziekenhuis openen, omdat de andere instituten eigenlijk vol waren. Dus er was nood aan een huis voor geesteszieken. En zo kwam eigenlijk dat nieuws langs die Franse pater aan de oor van de algemeen overste van Clermont-Ferrand. En hij raadde die algemeen overste aan om naar België te komen en daar een klooster te stichten. Zodoende konden de zusters, als ze uit Frankrijk zouden verbannen worden, want die kans zat er wel in, konden ze naar België komen. En zo is het ook gebeurd. Hè. Dus in september 1895 kwamen de eerste zusters in Münsterbilze aan. En zij begonnen in de lokalen van de oude verlaten abdij met lesgeven aan de dorpsjeugd. En in het begin werden zij geholpen door Vlaamse onderwijzeressen, want zij zelf kenden geen Nederlandse. En intussen gingen enkele zusters naar Sint-Truiden om stage te doen binnen psychiatrie. En men begon intussen met de gebouwen verder op te trekken, dus de gebouwen in Münsterbilze, want die waren een beetje verwoest ook, hè, voor de geesteszieken. En reeds in het voorjaar van 1896 werden de eerste patiënten al daar opgenomen. In het begin kreeg men toelating voor een opname van 100 patiënten. En dit aantal liep door de jaren hoger op tot 700. Daarom zijn het ook zo'n grote gebouwen. Want dat werd dan verdeeld, hè, al die afdelingen. Dus ze hadden wel veel ruimte nodig. En ook al de zusters die daar werkten, die moesten ook allemaal onderdak hebben. Hè, dus. En dan... Vanaf 1895 kende het klooster heel grote uitbreiding. Veel jonge meisjes uit de streek, maar ook uit Nederland en vooral uit Duitsland sloten zich aan om zuster van Sint-Jozef te worden. En misschien dat ik Duitsland, dat ik er een beetje uitleg moet bij geven. Ook Duitsland kampte, dat heb ik ooit vernomen, die kampte ook met anticlericale wetten. Dus er is ook een hele periode en ik meen... Zoiets van 1910, zo rond die periode, moet het er heel erg aan toe geweest zijn. En ook daar, want eigenlijk de zusters van Frankrijk wilden naar Nederland komen. Daar zat het ook al heel moeilijk qua politiek, of dat religieuze er mochten blijven. En Duitsland, ik heb dus zelf ook nog een zuster gekend die bijna 100 jaar is geworden. En dat was een zuster uit Beieren. En die vertelde, ja, zegt ze, ik was... 14, 15 jaar. En ik werd door een Urselin, zuster Urselin, op de trein gezet. Dus ik denk dat die meekwam, hoor. En een priester van waar dat zij woonde, in dat klein dorpje. En ze zegt, ik moest er Münsterbilze, zei ze. En ze zeiden zo, waarom ben ik zo ver moeten komen? Zo ver. En ik denk, nu... Dat ze misschien hebben gemeend in Münster. Ja, er is ook een Münster in Duitsland. Mm-hmm. Hè? Maar Münsterbilze, ik wist niet waar dat lag. Ik had nooit van Münsterbilze gehoord, zei ze. Waarom ben ik naar hier moeten komen? Dus, maar dat zal ook geweest zijn. Dus dat ze al die meisjes hebben willen redden, zal ik maar zeggen. Hè. Als die dan toch naar het klooster wilden gaan, dat ze dat beter in België konden, omdat er wel heel gelovig was. Hè.
Mm-hmm. Maar dus in die periode was het klooster in Münsterbilze echt wel een heel belangrijke plaats dan voor de congregatie ook.
Ja,
hè?
Ja. En dat eigenlijk een zuster Urselien zoveel meisjes naar Münsterbilze. Naar zusters van Sint-Jozef. Dat is een beetje onvoorstelbaar. Hè? Maar dat is wat we weten. Hè? Maar we hebben nooit...
En om een idee te hebben, heeft u enig idee over hoeveel zusters we spreken in die periode in Münsterbilze?
Oh, ik heb dat geweten. Hè? Maar ik...
Het klinkt toch als een groot klooster, hè?
Ja, ja. Dat weet ik. Ja, toch wel een 100 zusters, denk ik, dat er toen zo door de tijd heen geweest zijn. Hè?
Ja. Ja, het heeft ook geen belang, maar het klinkt wel als een plaats waar ook veel nood was, eigenlijk.
Ja,
hè,
absoluut. Hè. Ja.
En ik weet niet of u nog iets toe te voegen had over dan de geschiedenis van het klooster in Münsterbilze.
Nee, is ongeveer...
Ja. Ja, ja. En dat is dan ook het klooster waar jullie zelf zijn binnengegaan?
Ja. Maar misschien ter verduidelijking, toen dat ik ben binnengegaan, toen woonden de zusters nog in psychiatrie zelf. We hadden dus onze eigen kamers uiteraard. Maar het is pas in 82, dus ervoor hebben ze een klooster gebouwd in een straat verder. En we zijn er in 82 ingetrokken.
Ja.
Dus nu is dat intussen rusthuis geworden. Waar een deel zusters wonen dus in het rusthuis. Hè.
Ja. De congregatie begonnen in Frankrijk, uitgebreid naar België. En is de congregatie ook in andere landen aanwezig?
In Afrika? Ja, in Afrika. Voor het ogenblik is het Senegal en Ivoorkust nog. Hè. Maar ze hebben nog op meerdere plaatsen gezeten. Hè. En in België alleen. Hè.
Ja. En wat België betreft, buiten in Münster-Bilze zijn er daarna ook nog andere huizen gesticht, hè?
Ja. Er zijn er... hier in Leuven zijn er geweest Tollenbeek, Aas, Racoeur, Genk, Antwerpen, Ammonien. Ik denk... ik heb ze nu niet allemaal voor mij, hè, maar er zijn er toch een heel deel geweest. Lommel, op twee plaatsen zelfs, denk ik. Hè. Onderwijs ook. Hè.
Ja.
Want er zijn, de gemeenschappen, dus buiten Münster-Bilze, dat was bijna allemaal onderwijs. Hè. Mm-hmm. Racoeur was ziekenverzorging, hè, bejaardenverzorging. En Ammonien ook, dat weet ik. Tollenbeek was een school. Ja, hier Leuven was PEDA. Mm-hmm. Antwerpen was ook bejaarden. Hè. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, misschien moet ik iets zeggen van de congregatie van het Instituut van de Zusters van Sint-Jozef vandaag.
Graag.
Dus ik heb er juist gezegd dat de zusters over Frankrijk dus verdeeld waren, dat het allemaal aparte congregaties van Sint-Jozef zijn geworden. En dan zo, ja, is er toch wel een zekere periode gekomen dat de congregaties terug... meer met elkaar eigenlijk wilden samenkomen. En we zijn dus de Franse federatie, maar je hebt dan ook de Canadese federatie over heel de wereld. Dan, hè. Je hebt de Italiaanse federatie, Amerikaanse. Hè, dus dat bestaat ook wel. Maar de Franse congregatie, die hebben elkaar dan toch gezocht. En uiteindelijk zijn wij in 1995 instituut geworden. Instituut van de Zusters van Sint-Jozef. En de hoofdzetel is in Saint-Péray. Nabij Valence, dus in Frankrijk. Hè. En we hebben Unie gevormd, de zusters van Sint-Jozef van Le Puy, Vivier, Saint-Étienne de Luc d'Arès en Clermont-Ferrand. En dan ook een congregatie, een kleinere congregatie, Sœur de la Doctrine Chrétienne en Sœur de Saint-Régis. Die laatste weet ik dat ze als leefregel Ignatiaans zijn. Hè. En Saint-Régis... die heeft geleefd in de dingen van Jean-Pierre Médaille. Dus ik denk dat die elkaar zelfs gekend hebben. En dan hebben we ook fusie gevormd, dat was ook in 1995, met de zusters van Sint-Jozef van Rodez. Dus dat was geen unie, maar fusie. En momenteel eigenlijk is het al goedgekeurd, zal ik maar zeggen, fusie met de zusters van Sainte-Clotilde. Dus die zijn ook een beetje Ignatiaans, dacht ik. Maar die wonen in Parijs nu. Mm-hmm. En er is al goedkeuring geweest. Maar nu, in de komende weken, gaat er waarschijnlijk door het kapitel een bekrachtiging komen. Hè, want dat moet dus nog officieel worden. En dan, als het kapitel is in juli, zal daar de eindbekrachtiging wel komen.
En wat betekent dat dan precies, zo'n unie of zo'n fusie?
Dus dat wij allemaal dezelfde leefregel, want iedere congregatie van Sint-Jozef heeft eigenlijk haar eigen leefregel. Mm-hmm. En ja, voordat het echt unie werd, hebben ze dus met heel veel zusters samengezeten om te kijken welke leefregel is het meest up-to-date. Mm-hmm. En ik geloof dat die van Clermont-Ferrand was, die ze eigenlijk hebben overgenomen. Hè, en hier en daar wel wat aanpassingen in gedaan. Maar die leefregel dient dus voor... al die congregaties, ook die zusters van La Doctrine Chrétienne, want die hadden een heel andere leefregel. Die moeten allemaal volgens die regel leven. Okay. Dus dat is... En fusie of unie, dat is gewoon een beetje wettelijk. Mm-hmm. Ja, een unie en een fusie is niet hetzelfde. Maar, mm-hmm. Ik denk dat voor de congregatie als dusdanig heel weinig uitmaakt. Hè.
Mm-hmm. We gaan er weer even tussenuit voor een Sint-Jozefslied... en dan daarna misschien ook nog wat concreter over de inhoud van die leefregel van de zusters van Sint-Jozef.
Ja, is goed.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Nora en zuster Mieke van de grote congregatie van de zusters van Sint-Jozef. Daarnet hebben we in vogelvlucht de geschiedenis overlopen. Het blijft wel een interessante, maar ook rijke en complexe geschiedenis, want het gaat over een grote congregatie die doorheen de jaren heel veel aantrek heeft gehad, ook heel veel heeft verwezenlijkt. En zuster Nora, u sprak daarnet over een evolutie van de laatste jaren, dat er bepaalde unies en fusies, dat zijn nu maar technische woorden om eigenlijk te zeggen dat jullie samen met andere congregaties een uniforme leefregel hebben. Ik zou het ook wel over jullie leefregel willen hebben, maar misschien toch nog eerst ook over de spiritualiteit van de zusters van Sint-Jozef, want daar hebben we nog niet over gesproken daarnet, hè?
Ja. De spiritualiteit, wat dat heel belangrijk is binnen onze congregatie, dat is de dubbele eenheid. En de dubbele eenheid, dat is eigenlijk mijn relatie met God en mijn relatie met de medemens. En als je dan dat teken maakt, mijn God naar boven en de andere, de dwarsbalk, dan kom je bij het kruis uit. Hè. Dus het gaat eigenlijk in onze spiritualiteit ook om de aardse drie eenheid, Jezus, Maria, Jozef, en de hemelse drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ja, de mensen kunnen dat natuurlijk niet zien, maar ons kruisje, dat zijn drie ringen en dat verwijst eigenlijk naar de drie eenheid. En dan karakteristieken binnen onze spiritualiteit, dat zijn hartelijkheid en eenvoud. En iets wat ook heel belangrijk is, dat is Filippenzen 2. Dus hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. En heel die dingen van Paulus dus. En dan, daarom werd hij hoog verheven. En heeft hij... Dus dat is eigenlijk een beetje... Dus dat moet een beetje onze manier van leven zijn. Dus je kunt niet altijd op de top leven, maar je moet ook in dat dal komen, langs het kruis, om dan er terug uit te komen. Dat is eigenlijk een beetje de dingen. En we hebben dus de Ignatiaanse spiritualiteit. En dat zijn de oefeningen van Ignatius. Ja, voor wie de retraite volgt op de computer, die kan dat gemakkelijk volgen erin. Hè. En dan het woord van God, dat is eigenlijk onze levensader, zou ik zo zeggen. Ook de relectuur doen. Dus een herlezen van de dag s'avonds. En dat is iets wat ik iedereen aanbeveel. En dat vraagt niet zoveel tijd, 5 of 10 minuutjes. Op een dag is zo verlopen. En wat heel belangrijk is, dat is van dat uit dankbaarheid. Met in het achterhoofd dankbaarheid. En niet zeggen, van dat was verkeerd en die was kwaad en dat was niet goed. Maar je kunt even goed zeggen, dank u wel voor de zon die geschenen heeft en alle tal van dingen. En dat is zo'n beetje het systeem van de half vol glas water. Je kunt zeggen, het is al half leeg, maar het is ook nog half vol. Hè. En als je zo je dag s'avonds kunt bekijken, is dat toch een weldaad. En wat misgegaan is of wat niet goed was, dat moet ook gezegd worden. Hè. En ja, dat zal dan wel een dingen vinden, zo een weg. Wat ook heel belangrijk is, dat zijn de maxims en onze constituties. En de maxims, dat zijn dus teksten die Pater Medaille, onze stichter, geschreven heeft. En ik kan dat voor mensen die dat nu helemaal niet kennen, best vergelijken met het boekje van de navolging van Christus. Van Thomas Sekera Kempis of zo. Hè. Ja. Maar dat is... dat is dus heel moeilijk en we zijn eigenlijk nu een beetje ontzoeken hoe we dat kunnen hertalen naar de dag van vandaag. Want dat is natuurlijk hele oude teksten. Mm-hmm. En dan onze eucharistische brief, die Pater Medaille geschreven heeft. Daar is uiteraard de eucharistie heel belangrijk in. En hij zegt bijvoorbeeld dat één klein atoomke, dus als je nu de hostie ziet, zo één klein kruimelke kan al genoeg zijn om van verder te leven. Hè. Dus, maar dat is een beetje een mystieke brief. En ook daar willen we dat er een hertaling komt. En naar vandaag toe. Hè. Dus dat zijn eigenlijk toch belangrijke dingen voor onze spiritualiteit.
En wat jullie de spiritualiteit dan betreft, ook in jullie dagelijks leven en vooral in het gemeenschapsleven, zijn er voor jullie vaste momenten van gebed samen?
Ja, wij bidden s'morgens ons gebed in eigen gemeenschap. Hè. Doen we dat na het ontbijt. Hè. Doen we dat s'avonds het avondgebed dat we bidden. En dan ons persoonlijk gebed, ja, dat doen we... Ja, er zijn er die dat erna nog doen. En na het gemeenschapgebed, ik doe dat altijd voordat ik beneden kom. Hè. Dus dat mag iedereen zelf een beetje... En dan s'avonds probeer ik dat ook wat voor te bereiden, zo. Voor de andere dag met gebed en zo. Mm-hmm. Ja. En de Eucharistie, ja, de donderdag kunnen we nu naar de mis gaan, omdat we niet meer veel zijn. Want dat mag niet meer als 15 mensen, maar dat is natuurlijk een gemis. Ja. Nu moeten we ook de mis volgen op de tv zondags, hè, maar het is wat het is. Ja. En dan zijn we dankbaar dat het nog kan. Hè.
Ja, zeker. Zuster, over de leefregel, u zei, die is Ignatiaans?
Ja. Want onze stichter, dat was een jezuïet. Dus,
ja, natuurlijk, ja. Ja. Een vraag die ik ook zeker nog wil stellen, want de tijd vordert. Ja, Sint-Jozef, jullie hebben aan het begin aangegeven, Sint-Jozef zat er toch niet bewust tussen bij jullie keuze voor de congregatie. Nee. Maar doorheen de jaren is hij wel heel belangrijk geworden voor u beiden eigenlijk.
Ja, ja.
Ja, willen jullie daar een beetje over vertellen?
Sint-Jozef in ons dagelijks leven. Ik wil misschien zeggen dat in mijn eigen gemeenschap dat we een heel mooi beeld van Sint-Jozef hebben staan. En heel de dag door brandt daar een of één kaars voor al de intenties die ons worden aanbevolen. En als we dan ons gebed doen, dan wordt er nog een extra kaars bij aangestoken. En we hebben ook een mooie kaart gezorgd aan de zusters met een hele mooie Jozef op. En het gebed van Sint Franciscus tot Sint Jozef. En het instituut dat vraagt dus om dat gebed iedere dag te bidden tot Sint Jozef als voorbereiding op ons kapitel dat plaats heeft in juli dit jaar. En dan het feest van Sint Jozef, dat is ook altijd een hele mooie dag en een belangrijke dag voor ons zusters. Want er gaat heel veel aandacht naar. Natuurlijk vorig jaar en misschien dit jaar ook dat een beetje in duigen gaat vallen. Spijtig genoeg. Dus dat is op 19 maart uiteraard. En het is ook de dag dat de zusters van Sint-Jozef hun gelofte hernieuwen. En we hebben ook een toewijdingsgebed aan Sint-Jozef dat we dan ook ergens tijdens het officie bidden. Dus dat vind ik toch ook heel belangrijk dat we dat samen kunnen doen zo, hè. Mm-hmm. En dan wil ik toch iets zeggen van de liedjes van Sint-Jozef. Want ik vond het altijd heel erg dat er niet zoveel liederen van Sint-Jozef waren. En dat is misschien heel raar gegaan. Maar in het ziekenhuis hadden we dus ook ieder jaar groot feest van Sint-Jozef met een eucharistieviering en zo. En ik wilde dan toch wel eens een mooie tekst van Sint-Jozef die een beetje up-to-date was. Maar dat is niet eenvoudig om te vinden. En ik dacht, maar ik heb maar 2 of 3 liederen, ik ga toch eens zoeken. En ineens kreeg ik zo het gedacht van, zouden er geen andere zusters van Sint-Jozef in Vlaanderen zitten? Hè? En ik nam het jaarboek en ik zag daar zusters van de kleine heilige Jozef in Gelk. En ik heb gewoon een telefoon genomen en ik heb naar die zuster gebeld. En ik zei, ja zuster, u kent mij niet, ik ken u ook niet, maar ik ben wel zuster van Sint-Jozef. En ik ben op zoek naar Sint-Jozef liedjes. En ik zeg, hebt u er misschien, want ik heb maar die 2 of 3 liedjes. En ze zei, oh mama, geen probleem. En die zuster was zo enthousiast. En ik zeg, heb je er ook muziek van? Ja, de muziek staat op het blad. Hè. En ze heeft mij dat toegestuurd, zeker 10 liedjes. Ik heb die allemaal geleerd, hè, want dat vond ik wel dingen. En we hebben die aangeleerd en nu zingen we die regelmatig. En ja, nu kunnen we niet samenkomen, maar anders in de maand maart met de repetitie en zo dan... Dan zingen we Sint-Jozef-liederen, omdat ik dat toch heel belangrijk vind.
Ja. Ja, we zijn ook dankbaar, want u heeft er verschillende meegebracht. Want ja, wij hebben als opname hebben wij ook maar 3 Sint-Jozef-liederen eigenlijk in ons bestand zitten. Ja, het zou mooi zijn als er ooit eens een opname van kan komen van die verschillende liederen, want er zijn er heel veel die ik nog nooit heb gehoord.
Nee, ik had er ook veel niet gehoord. En dan heb ik er een paar van de priester gekregen die bij ons in het zangkoor is. Die heeft er mij ook enkele schoon teksten gezorgd, dus ik ben er heel blij om. Ja.
En in jullie persoonlijke leven, dus u heeft al gezegd, ja, in de congregatie is Sint-Josef heel belangrijk, staat hij centraal. Op het feest van Sint-Josef worden jullie geloften hernieuwd. Ja, zuster Mieke, dat wil ik eigenlijk ook nog aan u vragen. Sint-Josef, welke plaats heeft hij doorheen de jaren in uw persoonlijke leven gekregen?
Ik heb gezegd van in het begin dat moest groeien. Ja. Maar ik vind dat hij echt gegroeid is, hoor. Ja. Omdat je bent echt zuster van Sint-Josef. Hoe Sint-Josef ook... Er wordt niet veel over hem gepraat in het evangelie. Hij is een beetje op de achtergrond. Hij is heel dienstbaar. Dat spreekt mij daar ook enorm in aan. In die figuur van Sint-Josef. Ja. En zo dat de congregatie daar zoveel aandacht voor heeft, ja, dat vind ik fantastisch, ja.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Ja, in mijn persoonlijk leven. Dus ik heb heel veel vertrouwen in Sint-Josef. Hè. En ik ben dan ook heel fier dat paus Franciscus Sint-Josef heeft uitgeroepen dit jaar tot heilige van het jaar. Want dat verdient hij ook wel, hè. En ik zelf, ja, als ik met een probleem zit, dan schrijf ik altijd een briefje. En ik richt mij tot Maria en Jozef altijd. Hè. En ik schrijf er mijn dingen en ik zit er altijd bij. Ik weet toch dat je mij gaat helpen. Hè. En ik steek dat onder hun voeten. Hè. En het is wel zo, ik heb nu gehoord dat paus Franciscus dat ook doet, maar het is niet omdat hij dat doet dat ik dat ook doe. Hè. Want ik deed dat al heel lang. Hè. Ja. Maar ik vind dat wel een... Ja, en heel dikwijls... Ja, dan zeg ik ja. Sint-Josef die hoort wat ik vraag. Hè.
Dus een heel concreet vertrouwen in het dagelijks leven.
Ja,
zo.
Ja. Echt. Ja.
Ja, we hebben nog een paar minuten. Ik zou toch zeker ook nog even willen hebben over de tentoonstelling die jullie organiseren. Zuster Mieke, daar kan u ons wel wat over vertellen. Naar aanleiding dus van 125 jaar zusters van Sint-Josef in Münsterbilze. Hopelijk kan de tentoonstelling dit jaar doorgaan. Het ziet er ook wel naar uit dat in de zomer er meer mogelijk wordt. Wat is het precies?
Ja, de tentoonstelling die is eigenlijk, was voorzien voor verleden jaar. Toen bestonden we 150 jaar hier in België. En sinds 2017 zijn we daar beginnen rond te werken om daar een tentoonstelling van te maken. Met verschillende medewerkers. En om ook eigenlijk een voet... De titel is ook de voetafdruk, altijd op weg. Dus de zus van Sint-Josef, de spiritualiteit enzovoort, altijd op weg. Dus. En we hebben die tentoonstelling eigenlijk opgevat als bijvoorbeeld van een klein project van de 17e eeuw tot een wereldwijde congregatie. Dan een tweede ding, dat er vier zusters in Münsterbilze aangekomen zijn... En dat nu uitgegroeid is tot tal van scholen en een psychiatrisch centrum. En van een bescheiden leven van werk en gebed tot een bijzondere impact op het leven van zoveel. En dat is opgevat in verschillende stadia's in de tentoonstelling. Hè. Het begin, dan heb je de uitzwermingen, dan heb je het ziekenhuis, de psychiatrisch centrum. En dan heb je de deel van de tochtgenoten. Want de tochtgenoten zijn heel belangrijk nu. Dat wil zeggen dat mensen die geïnteresseerd zijn in onze spiritualiteit mee met ons op weg willen gaan in die toekomst die voor ons ligt. En dat wij zijn... De tentoonstelling zelf is bijna gereed, maar de opening, daar zullen we toch moeten op wachten. Misschien tegen oktober of november. Daar hebben we nog geen datum voor.
Ja, in ieder geval, dan zullen we dat ook wel vernemen. Of Radio Maria zullen we daar zeker ook nog aandacht aan besteden. Iets dat ik ook nog even wou aanhalen, dat hebben we daarnet dus tijdens de muziek even besproken... Jullie spreken wel over een wereldwijde congregatie. Want daarnet leek het of het enkel in Frankrijk en in België en in twee landen in Afrika was, maar dat is niet helemaal correct.
Nee.
Het is nog veel groter eigenlijk over heel de wereld.
Ja, ja. Het is eigenlijk zo, dat ik kan dat misschien met deze linken. Dus er is die anticlericale wet die is uitgekomen in de tijd in Frankrijk. En in 1902 zijn er eigenlijk heel grote sporen van de scheiding tussen kerk en staat gekomen, hè, in Frankrijk. En de scholen moesten sluiten. Onderwijs werd verboden aan de religieuze en katholieke scholen hebben in Frankrijk hun deuren moeten sluiten, hè. En eigenlijk, als je wist dat er 30.000 religieuzen Frankrijk moesten verlaten. En eigenlijk moesten die dat doen om, om elders een stichting te doen. Hè. En, of religieus die gewoon naar een ander land moesten gaan, omdat ze er niet konden blijven. En wat dan heel opvallend wel is, dat de zusters van Sint-Jozef, die waren verplicht van in Frankrijk te blijven, omdat ze eigenlijk een orde was die open stond voor verzorging. Verzorging en dienstverlening, dus iedere dienstverlening. En daar hebben ze van geprofiteerd, omdat er dan ja, al die mensen die ziek waren, en ze moesten wel verzorgd. Dus de zusters zijn op dat ogenblik moeten blijven. En dan... Zij hebben dan van... Dat wil ik eerst zeggen, dan kom ik op de federatie terug. Maar de scholen moesten gesloten. En omdat dat iedere congregatie autonoom was, waren de zusters zo slim. Ze moesten hun kloosterkleed afleggen. Ze deden gewoon kleding aan, zetten een hoed op, veranderden van naam. En ze gingen gewoon naar die andere... Ja, die andere provincie, of hoe moet ik dat zeggen? En ze gingen daar naar een school die ook gesloten was, want de zusters moesten er ook weg. En ze gingen eigenlijk terug naar de school van Sint-Jozef om daar verder les te geven. Dus wat hebben ze gedaan? Een stoelendans. Want ze mochten in eigen dingen niet blijven. En al die congregaties hebben er dan uiteindelijk voor gezorgd dat er expansie was naar Amerika, naar India. Dus like de zusters van Lyon, dat is een heel grote congregatie. En die hebben samengegaan nog met Boerig, dacht ik. En die zitten wereldwijd verspreid, tot in Brazilië. Allee, je kunt het niet geloven. In Amerika zijn er heel veel zusters. Dus, maar ik heb er juist iets gezegd van... Je hebt de Canadese federatie, wij zijn Franse federatie, je hebt een Italiaanse federatie, een Amerikaanse. En ik dacht dat er nog één is, maar ik ben het kwijt een beetje, hè. Maar er zitten ook zusters in Ierland, hè? Dat weet ik, zusters van Sint-Jozef. Dus in feite zijn wij wereldwijd, maar België resorteert onder de Unie van instituut. Maar we zijn veel, veel ruimer. Want we zijn eigenlijk met 400 zusters nu, hè? In totaal, zo ongeveer. Hè?
Ja. 400 zusters...
Van Sint-Jozef, van het instituut.
Van het instituut, dus, ja.
Wij die dan...
En wereldwijd veel meer.
Ja, ja, zijn er veel meer. Hè? Want het is indrukwekkend als je dat ziet in Le Puy, in die tentoonstelling, hoe dat die boom, ja, de boom van Sint-Jozef, hoe dat die eigenlijk vertakt is. Dat is niet te geloven.
Ja, ja, zusters, in ieder geval heel hartelijk bedankt om daar ons ook een inkijk in te geven. Ja. Zeker in dit Sint-Jozefsjaar. Rest ons nog enkele minuten. Ik weet niet of er iets is dat u nog wilt toevoegen.
Deze niet, ja.
Ah, wel, uw zuster, u heeft een mooi liedje bij, dat wij dan waarschijnlijk niet gaan kennen. Nee. En u wilt daar graag mee afsluiten.
Ja, dat wil ik toch wel eer brengen als Sint-Jozef. Ja. Ja.
Graag.
Jozef David, zoon geboren, bruidegom der maagdrein. Jezus had u uitverkoren om zijn vader hier te zijn. Trouwe Jozef wil ons bieden uw vaderlijke hand en bestendig ons bewaren tegen zonde, tegen schand. Toen gij Jezus mocht bewaren in de stal te Bethlehem en hem aan uw hart verwarmen, dacht gij niemand dan aan hem. Jozef, Jozef, welke vreugde in die stille kerstmisnacht. Ach, en ik die zoveel jaren zulke vreugde reeds betracht. Lek het kind je hebt genomen uit het vreemde heidenland en te Nazareth gekomen het geleden bij de hand. Laat mij Jozef naast u treden, leek het Jezus heeft gedaan. Ik toch ook, o goede Jozef, zie u als mijn vader aan.
Zuster Nora, zuster Mieke, heel hartelijk bedankt voor de getuigenis en veel succes gewenst ook nog met dit jaar, dat veel organisaties al vragen. Er is heel veel gezegd, maar ik heb het idee dat er nog veel meer gezegd had kunnen worden over jullie rijke geschiedenis. In ieder geval heel hartelijk dank en altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.